Goedenavond allemaal. Fijn om elkaar weer te ontmoeten op deze woensdagavond. En een stukje te overdenken uit het Lijdensevangelie. Ik zal eerst een stukje lezen uit 1 Petrus met u. 1 Petrus 2, de versen 18 tot en met 25. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heeren. Niet alleen de goede en bescheidene, maar ook de harde. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt nawandelen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Het is duidelijk dat Petrus, als hij deze dingen schrijft, denkt aan het bekende hoofdstuk uit Jesaja, Jesaja 53. Wij keerden ons in Iegelijk naar onze weg. Wij dwaalden allen als schapen. Dat haalt hij er ook aan. Maar de Heer heeft ons er alle ongerechtigheid op hem, de Heer Jezus Christus, doen aanlopen. Zo zingt de kerk van het oude verbond al, in grote verwondering. We weten dat het ook zo is gebeurd. De Heer Jezus Christus, zelf zonder zonde, is tot zonde gemaakt. Hem is de schuld der zonde toegerekend. En al die ongerechtigheden zijn op hem aangelopen, zegt Jesaja 53. Van wie geldt dat? Van dwalende schapen, van degene die zichzelf ook als zodanig hebben leren kennen als een schaap, niet als zo'n lief aardige wollig beestje, maar als zo'n dwaalziek mensenkind. En dan zegt Petrus, dat was u ook, dwalende schapen. Hij schrijft het aan degenen die door het evangelie onder Jood en Heiden tot bekering zijn gekomen en die eerst zonder herder waren. Zonder herder. Wel schapen, als het ware, maar dan zonder herder. Dwalende schapen dus. En dat is nu het beeld van ons allemaal van nature. Toen de Heer Jezus voor rust naar de overkant van het meer van Galilea wilde gaan, maar daarbij aankomst een grote schare van mensen zag, deinsde hij niet terug. Maar hij werd met innerlijke ontferming bewogen, ziende dat ze als schapen waren die geen herder hebben. Als het gaat over dwalende schapen, dan gaat het ook over een zoekende herder. Een herder die zoekt wat verloren is. Dat heeft hij ook gezegd, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Die bewogenheid en die gewilligheid zien wij duidelijk in het Lijdensevangelie. Als hij zichzelf overgeeft en zegt, zo gij naar mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij geeft zich voor de zijnen in de dood aan het kruis. Hij wil genoegdoening geven aan het heilig recht van God. De schuld betalen die wij geen van allen kunnen betalen, wel groter maken. En Petrus is erdoor verwonderd. Hij was zelf ook een dwalend schaap geweest. Ja, want ook na ontvangen genade, dan hebben we de herder nodig, ja meer dan ooit. We krijgen hem steeds meer nodig. En het was met Petrus nou juist niet het geval. Hij liep dikwijls voor de Heere uit, liep hem voor de voeten. Hij luisterde niet of wilde niet luisteren naar wat de Heere zei. Als de Heere sprak, Heere Jezus, van lijden en sterven, en dat de discipelen hem zouden verlaten, kwam Petrus in opstand. Al zouden ze u allemaal verlaten, maar ik nooit. Ik ben bereid met u in de dood te gaan, riep hij. De Heer Jezus zegt tegen hem, als gij eens bekeerd zult zijn. Was Petrus dan geen kind van God? Ja, maar de Heer bedoelt hier, als u op uw plaats gekomen bent en achter mij aankomt, niet voor mij uit of iets dergelijks, niet zo overtuigd van je eigen kunnen en kennen en alles, maar als je als een arm zondaar achter mij aankomt. En dat heeft Petrus ook gezien bij de mensen die door woord en geest bearbeid werden in de grote heidenwereld. Gij zijt nu bekeerd tot de herder, die ook de opziener onze zielen wordt genoemd, degene die zorg draagt voor de zielen, die leidt al de waarheid. En een dwalend schaap is een schaap dat ziet wie hij geworden is en zich daarom wendt tot de herder, die er is om het verlorene te zoeken. Heer Jezus heeft Petrus moeten waarschuwen. Petrus, zult u voor mij willen sterven? Ik zeg u dat eer de haan zal kraaien en die beesten die zijn vroeg wakker worden, dus in de vroege morgen zal het al gebeurd zijn, dan zult u mij driemaal verloochenen en zeggen dat u mij niet kent. Dat was natuurlijk niet waar. Hier heb je de eigenzinnigheid van een mensenkind die zijn eigen hart nog niet werkelijk kent. Nee, natuurlijk is dat niet waar. Hij zou de Heere nooit verlaten. Ja, u hebt gelijk, er was ook liefde in het hart van Petrus, die niet wilde dat de meester zijn deze weg zou gaan, maar veel meer nog onbegrip. En in de liefde kunnen we ook nog dwalen. Hij is achter de Heere Jezus aangegaan, ondanks de waarschuwingen, ondanks het feit dat de Satan op de loer lag om Petrus te ziften als de tarwe, ook weer zo'n waarschuwing van de Heere, sloeg Petrus ook weer in de wind. Vertrouwen op zichzelf. Wat is toch ook een mens, nietwaar? Petrus heeft het ondervonden. Toen hij bij dat kolenvuur zat in de vroege morgen, op die binnenplaats van het hoge priesterlijk paleis en omhoog keek in de zaal waar Heer Jezus gebonden voor zijn rechter stond. Toen werd hij tot driemaal aangesproken. Jij bent er ook een van hem. Je bent toch ook een discipel? We horen het wel aan je spraak, dat je uit Galilea komt. En hij heeft gevloekt en gezworen dat hij Jezus niet kende. Ontzettend, hè? En toen de haan in die vroege morgen begon te kraaien, toen werd Petrus ook wakker. En vol schrik keek hij omhoog. En wat zag hij daar? De Heere Jezus die zich omdraaide en Petrus aankeek. Wat zal Petrus in die ogen gelezen hebben? Die ogen van de Heere Jezus die stonden vol liefde. Want dat zegt de apostel Johannes toch, dat hij de zijnen lief gehad heeft tot het einde, in alle omstandigheden, ook in die bittere, moeilijke omstandigheden, heeft hij dat gedaan, uit liefde, ja, liefde ook tot de Vader. Om de deugden die mensen geschonden hadden, weer te herstellen. Om alles weer in het rechte spoor te brengen. Maar ook liefde tot verloren zondaren, tot schapen, om die ook in dat rechte spoor te brengen. Gewaard als dwalende schapen. Ja, toen Petrus toen naar buiten gevlucht is en bitter geweend heeft, toen was hij de slechtste discipel geworden. Maar hij kon de herder niet vinden. Die dag, het was een hele moeilijke dag voor Petrus, maar laten we maar bedenken dat het veel en veel en veel moeilijker is geweest voor de Heere Jezus Christus. De dag van het lijden en sterven. De dag dat hij de toorn van God over de zonde moest dragen, van al die dwalende schapen, Hij kon de herder niet vinden, ook op die zaterdag daarna, de stille zaterdag. De herder lag in het graf. Petrus zal zich diep ongelukkig gevoeld hebben. Dat is ook weer een bewijs van zijn liefde, maar ook een bewijs dat hij zichzelf verafschuwde. Wat had hij gedaan? Hij met zijn grote mond. Toen was het zondag, derde dag. De derde dag, en ze waren het vergeten, de Heer Jezus had het verschillende keren gezegd, op de derde dag, niemand stond hem op te wachten. Ze waren het allemaal vergeten. Ze schrokken zelfs. En ze hadden allerlei vreemde gedachten toen ze een open graf zagen. Maar ze dachten niet aan het woord dat hij gesproken had, dat hij weer op zou staan. Waarom is hij opgestaan, de Heer Jezus Christus, en niet daarna gelijk naar de hemel gegaan? Omdat hij de herder is. De goede herder die het verlorene zoekt. En hij heeft Petrus opgezocht. Wonderlijke geschiedenis, hè? De herder vindt het schaap. Gij dwaalt als dwalende schapen. Maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Hij is ook de herder, ook de opziener die zijn verloren schapen weer opzoekt, ook al zijn ze weer afgedwaald en weggezakt in de ongerechtigheid. Of waar dan ook, of hoe dan ook, hij zoekt ze weer op. Dat is het geheim van het evangelie. Maar het is ook waar aan de andere kant dat er ook een hunkering is geweest in het hart van Petrus. Hoe komt het allemaal toch weer goed? Hij kon het niet meer bekijken. Totdat hij de heiland ontmoette. En dat is nog heel wat bijzonders geweest. Dat juist hij de heiland mocht ontmoeten. De engel had het gezegd, zeg het dan tegen zijn discipelen, dat hij is opgestaan. En zeg het ook tegen Petrus. En dat hij Petrus opgezocht heeft, dat is voor alle discipelen een groot wonder geworden. Want ze hebben het die dag uitgeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon, dat is Simon Petrus, gezien. Dat is het paasevangelie in een notendop. Wonderlijk, nietwaar? Zo heerlijk en zo rijk. Maar het is wel waar dat Petrus ook in het openbaar toch weer in ere en in zijn ambt hersteld moest worden. Op de paasmorgen was het een ontmoeting tussen hem en de Heer alleen. Maar toen hij moest ook nog in het openbaar, want iedereen wist dat het gebeurd was, toch? En de Heer Jezus is zo goed geweest om Petrus weer aan te nemen en aan te stellen. En toen ze daar op het meer van Galilea samen waren, toen de Heere Jezus zorgde voor eten en een warm vuurtje, na zo'n drukke nacht, en waar ze niks gevangen hadden, was de Heere weer die ze opstond te wachten en voor hen zorgde. En toen heeft hij dan die vraag gesteld. En wat voor vraag stelt de Heere Jezus dan aan Petrus? Petrus, man, zul je dat nou nooit meer doen, mij verloochenen? Zei de Heere Jezus dat? Petrus, heb je nu je lesje geleerd en zul je me nooit meer voor de voeten lopen? Je altijd met je grote mond. Weet je wel wat je mij hebt aangedaan, Petrus? Dat ik een veel moeilijkere dag heb gehad op de Goede Vrijdag, op die vrijdag dat ik mijn leven moest geven, dan jij, en dat ik het allemaal voor jou heb gedaan, ging de Heer Jezus Petrus verwijten maken. Het is zo mooi dat de Heer dat niet doet. Hij zegt wel, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief tot drie keer toe. En dat is de vraag die ook tot ons komt. Kennen wij ook iets van die wonderlijke liefde van de heiland? Dan kunnen wij ook die vraag beantwoorden, hebt u mij lief? Petrus kan niet meer zeggen, ja, natuurlijk heb ik u lief en met mijn hele hart en veel meer dan de anderen misschien. Nee, hij was heel bescheiden. Hij zong een toontje lager. Hij was tot bekering gekomen om dat woord nog weer eens te gebruiken. En dan gaat de herder voor, hij die hem verloste van zijn ongerechtigheden. die zou nu leiden in het spoor der gerechtigheden, zoals we dat zingen met Psalm 23. God is heils, wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel en richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Dat doet de heiland. Wat betekent dat in het effen spoor van zijn gerechtigheden, dat er een zalige ruil plaatsvindt? Dat het enerzijds waar is en de Heere heeft ons er aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen, zodat hij de zonde en de schuld en die ongerechtigheid gedragen en weggedragen heeft. Maar in de plaats daarvan geeft hij al degenen die als een verloren schaap aan zijn voeten liggen, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn gehoorzaamheid, alles wat hij gedaan heeft, dat is hij leidt dan in het spoor der gerechtigheid en dat doet hij om zijn naams wil. Zodat alles wat hij gedaan heeft op hun rekening wordt geschreven. Wat is dat een groot wonder, nietwaar? Dan mag de zondaar die deze dingen leert en ontdekt met grote verwondering, misschien ook wel stamelend, maar toch altijd weer belijden. Hij voor mij, dat anders ik de eeuwige dood moest sterven. En dat de Heer Jezus Christus alles gedaan heeft wat mij wordt toegerekend. Als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, had ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Een onbegrijpelijk en eeuwig wonder van Gods genade is dat. Die zalige ruil. Alsof ik zelf alles gedaan had wat Jezus gedaan heeft. Wel, en ik heb niets gedaan tot mijn zaligheid. Is dat geen eeuwig wonder? Dan kan het niet anders of we gaan deze heiland, de herder, de opziener, gaan we lief krijgen. En kunnen we de vraag niet ontkennend beantwoorden als die ons gesteld wordt, hebt u mij lief? Petrus zegt het niet aarzelend. Ik heb u lief, zegt hij, maar wel bescheiden. Hij zegt erbij, u weet alle dingen, hoe dat leeft van binnen in mijn hart. En hoe mijn natuur zo verdorven is. En dat ik u ook niets meer beloven kan. Maar dat ik alleen maar steunen kan op uw gerechtigheid. Dat is het. Dat is het geheim. Dan kun je dat niet ontkennen, Heere, ik heb u lief. En achter de zoon zien wij de vader. De vader die dit alles uitgedacht heeft en al zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon als de herder gegeven heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Maar hij is ook de herder en opziener verderop op de weg. Want Petrus zou nog een hele moeilijke weg gaan met al de andere discipelen, eigenlijk zoals al Gods kinderen. Zoals al Gods kinderen ligt er nog een weg voor hen, alhoewel het Goede Vrijdag is geweest, een Pasen is geweest, een Pinksteren is geweest. Er moet toch één heilsfeit komen en tot die tijd is het nog een tijd van strijden en lijden voor Gods kinderen. Tegen de driehoofdige vijand, maar ook in verband met de vijandschap in de wereld. De vijand van binnen en van buiten. Ze hebben Christus verworpen. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht, zegt dezelfde profeet Jesaja in hetzelfde hoofdstuk 53. Voor hem geen plaats. Is dat niet erg? Maar het wordt nu ook de ervaring van degenen die Christus volgen. Er is overal plaats voor in de wereld, behalve voor de godsvrezen. Behalve voor de Heere. Behalve voor de Heere Jezus. Behalve voor zijn kerk. En het wordt op sommige plaatsen in de wereld al heel goed duidelijk, als we dan van vervolging en verdrukking horen. Maar het is overal zo. De wereld zit ons achterna. De zonde die van binnen woelt en vooral de duivel, die het verloren heeft van koning Jezus en daarom, wetende dat hij een kleine tijd heeft op de aarde, rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En in die tijd, zegt Petrus, moeten we het werk van de Heer Jezus Christus ook zien als een voorbeeld. Verachting was zijn deel, maar hij schold niet terug als hij geslagen werd, als hij bespot werd. Hij sloeg niet terug en hij schold niet terug. Nee, hij heeft gezwegen onder de grootste vervloekingen en verleidingen en verzoekingen aan het kruis. Hoe kan een mens dat verdragen? Ja, door de geest van Christus, door dezelfde geest die in Christus was en op hem rustte, de geest zonder mate, maar die wordt ook aan de zijne gegeven, zodat er ook, nee, niet een goed praten van het kwaad in de wereld komt, maar een zich overgeven aan God die alles hoort en alles ziet en alles weet. We hoeven er niet op los te slaan of dit of dat te doen. Als er onrecht wordt aangedaan, als we vervolgd worden. Er mag zelfs geen haat in onze harten zijn. En dat kan alleen door de liefde van Christus. En door het werk van de Heilige Geest. Zodat we, zoals we net gelezen hebben uit 1 Petrus 2, alles mogen overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Er komt een dag en er wordt alles rechtgezet. Hoe te handelen, hoe te wandelen in dit leven. De goede herder, hij leert het ons. De goede herder die zegt, volg mij en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen in mijn werk dat volbracht is, dat is één. Waar niets aan hoeft te worden toegevoegd en waar niets ook van kan worden afgedaan. Maar ook te midden van allerlei verdrukking en ellende. Toch de rust, het komt goed. Zoals het met Christus ook goed gekomen is. Zoals ook hij na het lijden tot de heerlijkheid is gegaan. Zie eens hoe diep hij gebogen heeft. In de kribben van Bethlehem stallen op zijn aardse reis door dit leven. Tot aan de vloek aan het kruis. We zien nu eens hoe hoog hij verheven is, die zichzelf zo diep vernederd heeft. Hij is uitermate verhoogd. Dat is een heel groot wonder, een wonder van Gods genade, dat ook voor de zijnen geldt. Christus had het verdiend, hè? Hij mocht de hoogste plaats, de ereplaats, aan vaders rechterhand bekleden. En wij hebben dat niet verdiend. En dat wordt ook ingeleefd ook, maar het is wel verdiend. Namelijk door Christus voor anderen ook. De hoogste plaats en ereplaats. En dan geldt het, want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal in het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leven. Zalig, Heere, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt, wat de omstandigheden en wat de wegen ook zijn. We kunnen niet anders verwachten dan hier op deze aarde tegenstand en verdrukking. Toch, we kunnen niets anders verwachten. We hebben het in de Bijbellezingen ook gehad over Mozes, dat hij zo ondersteboven was door het afwijzende antwoord en de verdrukkingen van Farao. Maar je kunt toch niets anders verwachten? De duivel die wil zich niet onderwerpen, het vlees ook niet. De wereld ook niet. Maar toch, het woord het is volbracht heeft geklonken op Golgotha's heuveltop. Het zal allemaal toch uiteindelijk goed komen voor een volk, dat zich aan de Heere mag overgeven, de herder mag volgen, in hem het leven en het geluk en de vrede mag zoeken en dan ook vinden. Dan komt er een vooruitzicht, een blij vooruitzicht, dat ons sterkt te midden van de strijd. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt, uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Daar gaat het toch heen. Christus heeft zich er als het ware doorheen geloofd. Hij wist, toen hij het kruis moest dragen, dat de vreugde hem wachtte. En die daarom het kruis en de schande gewoon veracht heeft. En dat zou ook ons hoofd opwaarts moeten doen, heffen en opdoen zien naar de hemel. Hef dan uw ogen en uw hoofden omhoog en weet dat uw verlossing nabij is. Wat zal dat rijk zijn als vrucht van Christus werk, dat de goede herder de schapen thuis brengt en verlost van de vijanden rondom en de zonde, en die ons het geluk en de vrede schenkt. En dan kunnen we hem volmaakt en eeuwig lief hebben. God geven door zijn genade, dat wij daarin mogen delen. Ik wens u verder goede dagen toe rond het Lijdensevangelie en straks het Paasevangelie. En we hopen weer tot een volgende keer. Allen hartelijk gegroet en God zegen toegewenst. We willen u eindigen nog met een dankgebed. In een paar enkele woorden hebben we toch weer iets willen zeggen over het hart van het evangelie, Heere. Hoe gij uw Zoon gezonden hebt en dat de Zoon gewillig gekomen is en dat hij het verlorene gezocht en gevonden heeft en maakt dat ze schapen worden die hem volgen. En Petrus, die toen in ere hersteld is en te horen kreeg van u, Heere, wijd mijn schapen en hoed mijn lammeren en mocht weer arbeiden. En dat heeft hij ook gedaan. We zien het ook in het briefje wat we gelezen hebben van hem in 1 Petrus. Dat hij toch weer als een herder ook schapen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd, wil vertroosten en leiden en wijzen op u. En zo mocht hij, die zelf een schaap was van u, o goede herder, ook een herdertje, een onderherder worden en zijn. We bidden u om uw zegen, Heere, over uw woord, dat we deze dagen vele malen zullen mogen beluisteren. Schenk uw gane getrouwe dienstkrecht en alles wat nodig is. Gedenk aan onze gemeente, neem ons voor uw rekening. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Maak het wel, ook in beproevingen, in moeite en in druk. En vergeef ons genadig wat niet is naar uw heilige wil. Ja, maak ons tot schapen van de goede herder. Uit genade, tot roem van uw heerlijke naam. Amen.